Een hele goede morgen, broeders en zusters. Fijn om deze morgen weer in u en jouw midden te zijn. Ik mis u natuurlijk wel. Het blijft een beetje gek om voor zo'n camera te spreken. Ook op heel veel andere plekken. Het meest prettige vind ik zelf persoonlijk nog via Zoom. Want dan kun je de mensen nog een beetje zien. Nou, ik heb gelukkig wel wat publiek hier zo. Maar soms sta ik ook wel eens voor alleen een camera. En dan ja, mis je toch wel een beetje wat mensen waar je af en toe naar kunt kijken. Het blijft een gekke tijd, coronatijd. Ook voor ons als Stichting Israël en de Bijbel. Ik bedoel, normaal zetten we ons in voor de wereldwijde bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Maar heel veel reizen gaan nu niet door. Tegelijkertijd kan ik wel ervan getuigen dat God doorgaat. Ook dwars door corona heen. Het is wel bijzonder dat wij zelf niet naar Israël konden gaan. Maar sinds corona hebben we een nieuw jong echtpaar kunnen aannemen in Israël zelf. Dat viel eigenlijk tegelijk met de tijd dat corona begon. En zo zie je dat de Heer ook daarin voorziet en dat hij verder gaat met het werk. Zij werken veel onder jonge mensen die de trail lopen in Israël. Dat begint in het noorden en dat loopt zo naar het zuiden. En zij staan daar op verschillende plekken en ze hebben heel veel gesprekken met jonge Israëli's. En op die manier verspreiden ze Bijbels. En ook zien we dat de online aanvragen gewoon blijven binnenkomen. En dat we heel veel in gesprek zijn met Joodse mensen die ook met allerlei vragen zitten over de tijd waarin we nu leven. Dus ondanks dat heel veel reizen niet doorgaan, ja, kan ik wel van getuigen dat God door blijft gaan onder zijn volk Israël. Ik wil u en jou vanmorgen meenemen naar een heel bekende geschiedenis. Ik denk dat het een van de meest bekende beelden uit de Bijbel is. Ik denk dat het meest bekende beeld uit de Bijbel de gelijkenis is van de verloren zoon, toen ik daar van de week zo over aan het nadenken was. Maar de tweede is denk ik toch wel de barmhartige Samaritaan. En ik stel voor dat we eerst met elkaar dat gedeelte gaan lezen uit Lucas 10. En mocht u thuis zitten en geen Bijbel bij de hand hebben, dan zou ik u naar u willen vragen om toch snel nog even een Bijbel te pakken. Want we zullen vanmorgen met elkaar zien dat het heel belangrijk is om goed te lezen bij deze geschiedenis. Ik merk dat die vaak op een bepaalde manier wordt uitgelegd. Terwijl als je goed leest, dan kan dat eigenlijk niet kloppen. Ik ben blij dat hier de uien liggen en niet daar, voordat u begint met gooien hier zo. Maar heb een beetje geduld, want het is een prachtige geschiedenis. Maar hij wordt vaak op een bepaalde manier uitgelegd waar je je vraagtekens bij kunt hebben. Ik kom daar zo meteen nog wel over te spreken. Maar laten we eerst met elkaar Lucas 10 lezen vanaf vers 25. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En er staat, en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naasten als uzelf. Hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester voorbij, langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn. En hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei, degene die een barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Ja, in de loop van de tijd zijn er heel wat organisaties opgericht die naar aanleiding van deze geschiedenis een oproep doen om barmhartigheid te bewijzen naar je medewens door het verrichten van goede daden. En begrijp me nou vanmorgen niet verkeerd, want heel veel van deze organisaties doen echt fantastisch werk. Daar gaat het niet om. We zullen vanmorgen alleen een stuk dieper op dit voorbeeld van de barmhartige Samaritaan ingaan. Is het namelijk zo dat de Heer Jezus hier wil zeggen dat wij de barmhartige Samaritaan zijn? Is het zo dat de Heer Jezus aan de hand van deze geschiedenis ons wil oproepen om maar zoveel mogelijk goede daden te doen naar de mensen om je heen? Is dat nou de strekking van dit verhaal? Als dat namelijk zo is, dan had deze wetgeleerde misschien nog wel kunnen zeggen dat hij het niet zo slecht deed. En dat hij door het doen van goede werken, ja, wel het eeuwige leven kon beërven. We zullen namelijk vanmorgen zien dat het dat eigenlijk de kern is van deze geschiedenis. Het eeuwige leven, hoe kun je dat beërven? Dat is de kernvraag. En ik wil vanmorgen eigenlijk drie dingen met elkaar doen. We zullen kijken naar wat de Heer Jezus nou in de eerste plaats wil overbrengen aan de hand van deze geschiedenis. Het tweede wat we zullen ontdekken is dat deze geschiedenis ons ook heel veel leert over Gods handelen met zijn volk Israël. Het is belangrijk om de Joodse context te gaan ontdekken in deze geschiedenis. En we zullen natuurlijk ten derde ook tussendoor lessen trekken naar ons persoonlijk geestelijk leven. Wat heeft deze geschiedenis nou ons te vertellen in deze tijd? Nou, als we naar deze geschiedenis gaan, dan is eigenlijk het eerste wat opvalt dat deze wetgeleerde opstaat om de Heer Jezus te verzoeken. Wat mij betreft mag je daar een dikke streep onder zetten. Dat was zijn intentie. Hij wilde de Heer Jezus verzoeken. En dat doet hij door een vraag te stellen. Vers 25. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de kernvraag die hier gesteld wordt. En het mooie vind ik dat de Heer Jezus eigenlijk direct doorziet dat deze wetgeleerde hem wil verzoeken. En wat doet hij? Hij stelt een wedervraag. Vers 26, en hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Vers 27, hij antwoordde en zei, u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naasten als uzelf. Deze wetgeleerde die haalde, als wetgeleerde natuurlijk, de wet aan. En eigenlijk als je hierop gaat letten, dan zie je dat het vanaf dit moment eigenlijk al verkeerd gaat. Je kent vast wel het spreekwoord, wie een kuil graaft voor een ander, die valt er zelf in. Nou, dat is eigenlijk hier wel van toepassing. De meeste van ons, die zullen in dat antwoord van de wetgeleerde het Shema Israël herkennen. We lezen dat in Deuteronomium 6. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Als je oplet, dan citeert deze wetgeleerde inderdaad Deuteronomium 6. Maar als je teruggaat naar Lucas 10, vers 26, dan zie je dat die zin verder doorloopt. Want er staat ook nog dat deze wetgeleerde zegt, en uw naasten als uzelf. Nou, deze woorden vind je niet terug in Deuteronomium 6. En uw naasten als uzelf. Wat deze wetgeleerde doet is eigenlijk een combinatie citeren van twee teksten. Aan de ene kant haalt hij Deuteronomium 6 aan, maar aan de andere kant citeert hij ook Leviticus 19. En het is heel belangrijk om dat gedeelte eens erbij te pakken. Leviticus 19, vers 18. Heel belangrijk om dat ook met elkaar te lezen. Leviticus 19 en dan vers 18 daarvan. En daar lezen we het volgende, Leviticus 19 vers 18. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Ik vind het zo mooi dat hier in Leviticus 19 eigenlijk heel expliciet erbij staat dat je geen wraak en geen wrok mag hebben tegenover je volksgenoten. Je moet je naaste lief hebben als jezelf. En wat had deze wetgeleerde? Deze wetgeleerde die had eigenlijk een stuk wrok richting de Heer Jezus. Want we zagen met elkaar dat hij opstond om de Heer Jezus te verzoeken. Met andere woorden, zijn intenties waren niet zuiver. Het was niet vanuit een goed en zuiver hart. Zijn intenties waren verkeerd. Het was geen oprechte vraag. En doordat deze wetgeleerde eigenlijk deze twee teksten uit Leviticus 19 en uit Deuteronomium 6 citeert, hoefde de Heer Jezus alleen nog maar te zeggen, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Met andere woorden, wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt tegen deze wetgeleerde is, breng dat maar in de praktijk. Ik ben namelijk je naaste. En als je nou dat stuk wrok, dat stuk wraak uit je hart wegneemt en mij aanvaardt als je naaste, door mij te accepteren, mij te aanvaarden, ja, dan zul je het eeuwige leven beërven. Ik ben namelijk de weg die leidt naar dat eeuwige leven. Alleen het probleem bij jou is dat je een stuk wrok, een stuk wraak in je hart hebt. Neem dat weg en aanvaard mij als je naaste. En je zult leven, je zult dat eeuwige leven beërven. Dus deze wetgeleerde die had eigenlijk antwoord gegeven op zijn eigen vraag. Hij had die twee teksten geciteerd en het enige wat hij hoefde te doen was deze wetgedeelte eigenlijk, deze gedeelte uit de wet, had hij in de praktijk moeten brengen. Hij had de Heer Jezus moeten liefhebben als zijn naaste. En hij had het antwoord. Dat was de weg naar het eeuwige leven. Wat gebeurt er? We lezen in vers 29 dat deze wetgeleerde zichzelf probeerde te rechtvaardigen. Je kunt je voorstellen dat hij voor zijn omgeving behoorlijk afging. Wat ging hij doen? Hij ging proberen zichzelf te rechtvaardigen. Even terzijde, even een uitstapje. Herken je dit van tijd tot tijd ook in je eigen leven? Er gebeurt iets. Je reageert eigenlijk niet handig. Je weet dat je fout zit. Het is eigenlijk beter dat je meteen je excuses maakt, dat je het toegeeft. En je probeert toch snel een manier te vinden om jezelf naar de ander te rechtvaardigen. En wat gebeurt er? Je graaft jezelf eigenlijk alleen maar dieper en dieper in. Weet je, het werkt zo bevrijdend als je je fouten kunt toegeven naar de ander. Als je in vrijheid naar die ander kan gaan en zegt van, joh, ik heb dat eigenlijk niet handig gedaan. Wil je mij daarvoor vergeven? Of joh, ik had eigenlijk een stuk bitterheid in mijn hart richting jou. En het was niet goed, het was niet terecht. Dat is lastig, maar het werkt zo enorm bevrijdend. Er zijn vandaag de dag zoveel mensen en ook zoveel christenen die met een stuk bitterheid naar de ander toe rondlopen. Met een stuk wrok, wat eigenlijk niet terecht is. En misschien speelt dat momenteel ook wel in je eigen leven. En of dat nu te maken heeft met een stuk jaloezie, met een stuk irritatie naar de ander toe, of hoe de ander op een bepaalde manier handelt of reageert, vul het zelf maar in. Je loopt daarmee rond. Het knaagt aan je. Je weet eigenlijk dat het niet goed is. En weet je wat het gevaar is? Wat ik net al zei, dat je jezelf eigenlijk alleen maar dieper en dieper ingraaft en gaat proberen om je gedrag en je denken te rechtvaardigen. Door er bijvoorbeeld met anderen over te praten. En net dat stukje informatie eigenlijk achterwege te houden. Of dat stukje informatie net eventjes iets anders te brengen. Waardoor de ander eigenlijk ook wel vindt dat jij in je gelijk staat. Maar diep in je hart weet je dat het niet goed is. Het gevaar is dat dat in je leven gaat opstapelen. Wrok, wraakgevoelens, een stuk verbittering. Het eet uiteindelijk je hart op. Lieve vrienden, als je in deze valkuil bent gevallen, of als je in de toekomst in deze valkuil gaat vallen, dan is het zo belangrijk dat je de Heer Jezus Christus mag kennen als je persoonlijke verlosser. Hij kent ons door en door. En het is belangrijk om twee dingen te weten. Namelijk één, dat je in hem rechtvaardig verklaard bent. Dat is je positie. Maar ook dat je vanuit die positie in zijn liefde, in zijn genade en vanuit zijn kracht schoon schip kan maken naar de ander toe. En zegt, Heere, ik heb een fout gemaakt. Ik weet niet goed hoe ik schoon schip moet maken, maar ik leg de situatie in uw handen. Wilt u mij helpen door uw liefde heen, vanuit uw kracht om naar de ander toe te gaan. En eigenlijk te erkennen dat ik een fout heb gemaakt. Wilt u mij het juiste inzicht geven om schoon schip te maken, in plaats van me in allerlei bochten te wringen en mezelf te rechtvaardigen. Zo belangrijk. We gaan terug naar Lucas 10. De wetgeleerde die wilde zichzelf rechtvaardigen. Hij moest zichzelf verdedigen, anders zou hij de discussie verliezen. En wat doet hij? Hij stelt een vraag, vers 29. Hij zegt tegen de Heer Jezus, wie is mijn naaste? En dan komt de Heer Jezus met een verhaal om nogmaals duidelijk te maken wie zijn naaste is. We lezen in vers 30, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Wat je nu eigenlijk even moet doen, is in gedachten nemen dat deze wetgeleerde eigenlijk die man in het verhaal is die wordt overvallen. Houd dat even vast, ik kom daar zo meteen op terug, maar neem die gedachte mee. Het eerste wat opvalt is dat deze man vanuit Jeruzalem naar Jericho gaat. Jericho, dat lag ten oosten van Jeruzalem. En als je dat op een kaart verder gaat bekijken, dan zie je ook dat Jeruzalem eigenlijk op een berg ligt en Jericho ligt in een dal. In de Bijbel zie je ook dat Jeruzalem staat voor Gods aanwezigheid. Het is de plek waar de Heere zijn naam vestigde. Het is de plek waar later ook de tempel werd gebouwd, waar de Heere ook ook introk met zijn Shechina-heerlijkheid. Jeruzalem staat voor Gods aanwezigheid. Jericho daarentegen staat in de Bijbel bekend als de vervloekte stad die niet meer opgebouwd mag worden. Weet je nog, die geschiedenis uit Jozua 6. Dus die man uit Lucas 10, die keerde eigenlijk Jeruzalem de rug toe en daarmee als het ware ook de Heere en hij daalde af richting Jericho, die vervloekte stad. En we zien vervolgens ook dat het niet zo goed met hem gaat. Want wat gebeurt er? Hij wordt overvallen door rovers. Die hem de kleren uittrekken. Die hem slagen toedienen. En die hem vervolgens voor half dood laten liggen. Ik vind dat begrip half dood altijd zo apart. Weet je wel, dan denk ik, welke helft was dood? Maar waar het hier eigenlijk om gaat, is dat deze man op sterven na dood was. Dat wil zoveel zeggen dat als er naar de mens gesproken niet snel iets zou gebeuren, dan zou deze man, deze persoon, sterven. Maar wat gebeurt er? Vers 31, er komt toevallig een priester voorbij. Gelukkig, er is hulp. Maar toen de priester hem zag liggen, ging hij snel naar de overkant en liep hem voorbij. Even later loopt ook de leviet voorbij. Maar eigenlijk net als die priester gaat ook hij snel naar de overkant en ze doen eigenlijk alle twee hetzelfde. Ze helpen deze man niet. Nou, nu kun je allerlei redenen gaan bedenken waarom ze deze man niet helpen. Zo wordt er vaak naar de wet verwezen als dat ze zich niet mochten verontreinigen aan doden. Dat is een mooie uitleg, een goede uitleg. Maar bedenk dat het hier gaat om een beeld wat de Heer Jezus gebruikt om iets te verduidelijken. En dat is belangrijk om in deze geschiedenis voor ogen te houden. Wat was ook weer die kernvraag? Nou, vers 25. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dat is de kernvraag. Deze wetgeleerden, die geloofden namelijk, net als veel fariseeën en schriftgeleerden in die tijd, van ja, als ik me maar goed hou aan de wet, waar in die tijd ook heel veel menselijke tradities aan toegevoegd waren, ja, dan komt het wel goed met mij. Heel veel dachten ook dat op grond van hun afkomst dat het wel goed zat met hun. Wij zijn kinderen van Abraham, met ons komt het wel goed. En daarom dat in deze geschiedenis de priester staat voor de tempeldienst, voor de offerdienst. En de leviet staat voor de wet. En waar het hier om gaat is dat deze wetgeleerde eigenlijk die man uit deze geschiedenis is die daar voor half dood aan de kant van de weg lag. Hij was van God afgeweken, van Jeruzalem. Hij was op weg naar Jericho, naar die vervloekte stad. Hij was van God afgeweken. En hij was geestelijk gezien in een half dode positie terechtgekomen. En vanuit zichzelf kon hij eigenlijk helemaal niks meer doen om dat eeuwige leven te beërven. De wet kon hem niet helpen, oftewel de leviet. De offerdienst kon hem niet helpen, oftewel de priester. En dat gold voor deze wetgeleerden, maar dat gold in die tijd eigenlijk ook voor Israël als volk. Ze waren geestelijk gezien in een half dode positie terechtgekomen. Ze hadden Gods wet overtreden. Ze waren vreemde goden achterna gegaan. En ze waren geestelijk gezien eigenlijk half dood. De wet kon hun niet meer helpen. De priester kon hen niet meer helpen. Maar er was iemand anders die hem uiteindelijk wel kon helpen. En dat is de Samaritaan in dit verhaal. En we lezen dat toen de Samaritaan daar langs kwam lopen en deze man zag liggen, werd hij met innerlijke ontferming bewogen over hem. Als je in de Bijbel gaat zoeken naar degene die met innerlijke ontferming bewogen is, dan is dat de Heer Jezus Christus. Hij is, lieve vrienden, de Samaritaan die deze man verbond en olie en wijn over zijn wonden goot. Hij bracht deze man naar de herberg waar hij veilig kon verblijven. Hij betaalde de prijs voor deze man, zodat hij veilig in die herberg kon zijn. Zoals God ook de prijs voor ons heeft betaald, zodat wij veilig in dat vaderhuis kunnen verblijven. Kortom, de kernvraag in deze geschiedenis is: wie is mijn naasten waardoor ik het eeuwige leven kan beërven? Antwoord, er is maar één antwoord, er is maar één die het eeuwige leven kan geven. En dat is de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. En de ironie in dit verhaal is dat de Heer Jezus juist het beeld van een Samaritaan gebruikt. Want we zagen dat deze wetgeleerde opstond om de Heer Jezus te verzoeken. Keek deze wetgeleerde dus positief tegen de Heer Jezus aan? Nee, absoluut niet. En zo waren er in die tijd heel veel fariseeën en schriftgeleerden die ook niet positief tegen de Heer Jezus aankeken. We lezen zelfs in Johannes 8, vers 48 dat de Heer Jezus wordt vergeleken met een Samaritaan. Met iemand die door een demon bezeten was. Zo keken ze tegen de Heer Jezus aan. En daarom dat hij dat beeld van die Samaritaan gebruikt. En eigenlijk laat zien van: jongens, ik ben die Samaritaan. Neem dat stuk wraak, neem dat stuk wrok nou weg. En aanvaard mij als je naaste. Nou, we hebben gezien dat deze man die aan de kant van de weg ligt, eigenlijk een beeld is van die wetgeleerden. Maar nogmaals, hij was tegelijkertijd ook een beeld van Israël. Die in die tijd ook in een verdorde geestelijke positie terecht was gekomen. Als we nou deze lijnen doortrekken naar Israël vandaag de dag, dan zien we eigenlijk binnen het orthodox jodendom dat men het eigenlijk nog altijd verwacht van de wet. Maar in deze tijd nog veel meer menselijke tradities aan zijn toegevoegd. Denk aan de Talmud, de Mishna, de rabbijnse geschriften. Herken je de leviet die langskomt in deze geschiedenis? Daarnaast zien we dat er in Israël ook een groeiende beweging is die verlangt naar de herbouw van de tempel. Zodat er weer offers gebracht kunnen worden. Oftewel, herken je de priester die voorbij komt in deze dagen? Er is zelfs een tempelinstituut waar men al die voorwerpen voor de derde tempel aan het maken is. Er wordt geld ingezameld dat als het zover is, dan kunnen ze meteen bam die derde tempel gaan bouwen. Ze zijn al aan het droog oefenen in de woestijn. Alles staat daarvoor klaar. Begrijp ik het verlangen? Als ik me nou even verdiep in een religieuze Jood. Ja, natuurlijk. Want de wet leert dat zonder bloedstorting er geen vergeving kan plaatsvinden. Dus begrijp ik dat verlangen naar die herbouw van de tempel? Natuurlijk begrijp ik dat. Maar lieve vrienden, hoe mooi en indrukwekkend die beelden bij de klaagmuur ook zijn. Hoe mooi en indrukwekkend ik het ook vind dat ze al die voorwerpen voor de derde tempel aan het maken zijn. Het helpt een Joods iemand uiteindelijk niet verder. Paulus die schrijft in Romeinen 10 dat het einddoel van de wet Christus is. En daarom is het zo belangrijk voor ons als gemeente dat we bidden voor de bekering van Israël. Dat we achter het werk ook staan van de Bijbelverspreiding, dat Joodse mensen bekend worden gemaakt met hun Messias, de Heer Jezus Christus. Het beste wat uit het Joodse volk is voortgekomen is de Messias. Het beste wat je Israël kan geven is haar Messias. Dat geldt nu nog voor het individu, maar er komt een moment dat Israël als volk zijn naam gaat aanroepen. En dan kom ik nog even terug op deze geschiedenis. Want die man die nou op weg was naar Jericho, overvallen wordt door rovers die hem daar voor half dood laten liggen. En uiteindelijk die Samaritaan die hem helpt, hem redt en herstelt. Dat is eigenlijk precies het beeld van de toekomst van Israël. In onze dagen zien we dat eigenlijk steeds meer rovers zich rondom Israël aan het vestigen zijn. Het antisemitisme neemt enorm toe. Jeruzalem wordt in onze dagen gemaakt tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom. Een steen dat moeilijk te tillen is. Dat is actueel, dat zien we voor onze ogen gebeuren. Steeds meer rovers rondom Israël. En als je je verdiept in de eindtijd, dan zie je dat er nog een moeilijke tijd voor het Joodse volk aankomt. En dat er nog een hele ernstige periode komt waarin Israël inderdaad in een half dode positie terecht zal komen. Dat wil nogmaals zeggen dat in die eindtijd, in die laatste fase, vlak voor de wederkomst van Christus, als er naar de mens gesproken niks zou gebeuren, dan zou alle hoop voor Israël verloren zijn. Dat is het beeld wat de Bijbel schetst in de eindtijd over Israël. Maar wat voor ons als mensen soms het einde lijkt, kan voor God een nieuw begin zijn. Voor ons als mensen is de dood lijkt het einde. Als je Christus kent, dan weet je dat het een nieuw begin is van het leven met Hem. En dat is eigenlijk ook zo voor Israël. Als alle hoop vervlogen is, dan zal straks de Heer Jezus Christus gaan terugkomen. Toen Ezechiël in Ezechiël 37 het dal van die dorre doodsbeenderen zag en de Heer aan hem vroeg, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? Daar gaf Ezechiël een heel wijs antwoord. Hij zei, Heere, u weet het. Maar we kennen Ezechiël 37, want die dal van dorre doodsbeenderen, die kwamen tot leven. En dat geldt eigenlijk ook voor de toekomst van Israël. We leven nu nog in de opmaat naar de eindtijd. We zien dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Het zal zich allemaal rondom Israël gaan centreren in de toekomst. Maar er zal een moment komen dat Israël zijn naam gaat aanroepen. En door wie zal de Heere gaan ingrijpen als ze zijn naam zullen aanroepen? Door degene die veel Joodse mensen vandaag nog zien als een Samaritaan. Als iemand waar ze niks mee te maken willen hebben. Maar die Samaritaan, de Heer Jezus Christus, die zal uiteindelijk het volk Israël helpen. Die zal ze gaan herstellen. Met olie, met wijn. Paulus schrijft over dat moment in Romeinen 11. Wat zal hun aanneming anders zijn dan leven uit de dood? En dat is de toekomst van Israël. Ze zullen vanuit hun dode positie in het leven komen. Nou, tot slot. We hebben gezien in dit Bijbelgedeelte dat de Heer Jezus de naaste is die deze wetgeleerden moest aanvaarden om dat eeuwige leven te beërven. Het tweede wat we gezien hebben is dat hij ook de Samaritaan is in deze geschiedenis, die het leven gaf. De kern is dus niet, zoals vaak geleerd wordt, dat wij de barmhartige Samaritaan zijn en dat wij dus goed voor anderen moeten zijn. Nee, net als deze wetgeleerden liggen wij ook van nature half dood aan de kant van de weg. Door zonde. De overtredingen die wij hebben gedaan. De priester kan ons niet helpen. De leviet kan ons niet helpen. Maar, lezen we in Efeze 2 vers 4. God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door overtredingen, met Christus levend gemaakt. Wij lagen voor half dood aan de kant van de weg. Maar Christus heeft ons levend gemaakt. En dat hebben we gekregen om niet. Het is een gave, een geschenk van God. Betekent het dan dat voor ons als christen naast de liefde dan onbelangrijk is? Nee, natuurlijk niet. Maar het vloeit voort vanuit dat eeuwige leven wat we in de Heer Jezus Christus hebben ontvangen. Het begint niet met naaste liefde, nee, het begint met het kennen van de Heer Jezus Christus. En vanuit zijn liefde, ja, ontstaat er automatisch ook naaste liefde. Wij hebben lief, zegt Johannes, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En laten we die liefde en die gezindheid van de Heer Jezus Christus ook vasthouden in deze coronatijd. De verdeeldheid neemt enorm toe, ook in kerken zie ik dat. Maar hou die liefde van Christus vast en blijf oog houden voor elkaar. Amen. Zullen we nog de Heere danken? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we vanmorgen ook weer vanuit uw woord bemoedigd mochten worden. Dat we stil mochten staan bij deze, ja, geweldige geschiedenis van de barmhartige Samaritaan. Dank u wel dat we daarin ook mochten ontdekken dat u de naaste bent. Dat u de Samaritaan bent. Heer, wilt u ons helpen om, ja, dat woord ook verder in ons leven ook gestalte te geven. Heer, wilt u ons helpen om dat woord ook steeds beter te doen verstaan. Heer, ik wil u zo bidden voor een ieder van ons. Heer, dat we, ja, dat leven met de Heer Jezus Christus mogen kennen. En dat we vanuit dat leven ook oog mogen hebben voor elkaar. En dat we, ja, liefde, ja, ook voor elkaar mogen houden en hebben, Heer. Vooral in deze tijd waarin we zien dat de verdeeldheid enorm toeneemt. Lieve Vader, dank u wel dat u ons leven kent. En ik wil zo bidden, wilt u ook deze week weer met ons meegaan? Dat we vast mogen houden aan u. Wilt u door ons heen werken in deze gebroken tijd, in deze gebroken wereld? Dat we oog mogen hebben voor elkaar. En ook oog mogen hebben voor, ja, die enkeling, voor de mensen die ook u niet kennen. Dat we ook daarin een getuige mogen zijn. En de liefde van Christus ja, ons ook mag dringen om ook anderen te wijzen op u. Heer, u kent ons allemaal persoonlijk. U weet wat we nodig hebben. U weet ook wat we meedragen aan verdriet, aan lijden, aan pijn en moeite. En ik wil zo bidden, wilt u ons vasthouden en ons ook helpen deze week weer ons oog gericht te houden op de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. We prijzen uw heilige naam. In Jezus' naam bidden we dat. Amen.